Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok, ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een markt die heel snel aan het veranderen is, de Nederlandse huizenmarkt. We hebben over het afgelopen jaar ineens een toch vrij forse daling gezien van ruim 6%. Ik ga er uitgebreid over praten wat dat precies betekent. Dat doe ik met aan mijn linkerhand Serena Freiters. Zij is data-expert bij onze krant. Ze houdt elke 3 maanden heel precies in de gaten wat er is veranderd op de woningmarkt. En aan mijn rechterhand Mark van der Ereben. Die schrijft al vele jaren voor de Volkskrant over de huizenmarkt. Welkom allebei. Om met jou te beginnen, Mark. De woningmarkt, de Nederlandse woningmarkt, de huizenprijzen. Jaar op jaar zijn ze ruim 6% gedaald. Hoe uniek is dat eigenlijk? Hoe
nou, dit is een hele grote klap. En zeker ten opzichte van de recente geschiedenis. Mm-hmm. En het werpt ook meteen een licht over hoe hysterisch het eigenlijk was de laatste 5-6 jaar. Dan maakten we elk jaar een sprong van 10%. In 2021 20% erbij. En dan denk je, het is 6,4% op jaarbasis zijn de prijzen nu gedaald. De gemiddelde verkoopprijs. Dan denk je, nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Is natuurlijk ook zo. De gelukkige huiseigenaar die zich rijk aan het rekenen was, is maar een klein stukje armer geworden. Maar de grote klap, en dat, zo kun je het echt wel noemen, is dat de markt is omgedraaid. Mm-hmm. Het was echt een verkopersmarkt. Makelaars die dreven, die konden al hun trucs inzetten. Kandidaatkopers allemaal tegelijkertijd naar een woning laten komen. Mm-hmm. Iedereen zenuwachtig tegen koop bieden, want je zag dat er heel veel vraag was en iedereen was heel gedreven om te kopen. En die gedrevenheid werd eigenlijk alleen maar groter met het dalen van de hypotheekrente. Het bereikte eigenlijk een hoogtepunt, mm-hmm, ruim een jaar geleden, eind 2021, toen de rente op een historisch dieptepunt voor 1,5% stond. Mm-hmm. Het werd dus ook heel goedkoop om geld te lenen. Daarmee stegen meteen de verkoopprijzen en de biedingen.
Ja, maar de verkopersmarkt betekent dat alle macht aan de verkoper is eigenlijk. Ja. Die kan vragen wat hij wil. Er is altijd een koper. Die kan de kopers allemaal tegen elkaar laten bieden. En is het nu binnen een jaar tijd een kopersmarkt geworden? Of kunnen we spreken van een gezondere markt waar de macht tussen koper en verkoper gelijk verdeeld is?
Nou, ik kan me wel het gezicht herinneren van een man op de Open Huizendag in oktober. Mm-hmm. Die kwam binnen bij een echtpaar dat hun huis te koop had staan in Amersfoort. Die hadden al een nieuwbouwhuis gekocht, dus ze moeten verkopen. Ze moesten ook wel een redelijk bedrag gaan maken. En die kwam binnen op een manier zoals, denk ik de laatste 5 à 10 jaar niet meer gebeurd is. Met een gezicht van, ik kom hier heel kritisch kijken en ik ga precies bedenken hoeveel lager ik ga bieden ten opzichte van jullie vraagprijs.
Ja.
Het huis is niet aan hem verkocht, maar aan iemand anders voor nog een redelijk bedrag. Dus ze sprongen er goed uit. Maar dat is het gezicht. En je kunt nog niet helemaal zeggen dat het een kopersmarkt is. Daarvoor moeten we denk ik nog iets verder gaan in de tijd. Maar dat er een enorme omslag is gekomen, dat is zeker. En het beste zie je dat denk ik aan 2 jaar geleden was het moeilijk om een huis te kopen. Mm-hmm. Dus als je wilde verhuizen, dan zorg je dat je eerst een ander huis kocht. Mm-hmm. Want je eigen huis, dat verkocht je toch wel. En snel. En nu is het precies andersom. Je gaat eerst verkopen, zodat je zeker bent van een bepaalde opbrengst. En dan koop je terug. Misschien wel voor iets minder op een nog gunstiger moment van de markt.
Maar het is toch ongelooflijk dat die markt zo bipolair is geworden. Het is echt Jantje huilt, Jantje lacht. Het wordt nooit meer rustig, lijkt wel, op de Nederlandse huizenmarkt. Of het is totale uitbundigheid en iedereen wil kopen en iedereen maakt elkaar gek. Of iedereen maakt elkaar gek de andere kant op en niemand wil meer kopen en het loopt er helemaal vast.
Nee, het is een markt met enorme uitslagen en dat is ook...
Hoe komt dat nou?
Dat komt denk ik recent door die razendsnelle daling van de hypotheekrente.
Ja, en nu eigenlijk de hele snelle stijging.
En nu een snelle stijging, 3x3 in een jaar. Dus het is veel duurder als je alleen naar de hypotheekrente kijkt. Veel duurder geworden om te kopen.
Ja.
Daar komt bij, en dat heeft die omslag wel versneld, dat sinds de oorlog in Oekraïne heeft de inflatie toegeslagen op tal van fronten. Energiekosten zijn enorm gestegen. Dat heeft natuurlijk angst gecreëerd. Mensen kunnen gewoon minder besteden per maand aan wonen als daar een groot deel daarvan van het extra bedrag aan extra hypotheekrente op gaat.
Ja.
Dan is het sommetje snel gemaakt.
Dus het is niet alleen maar emotie. Het is ook wel degelijk een heel rationele beslissing. Luister, de rente is 3 keer zo hoog. Dus ik kan gewoon veel minder lenen. Serena Fruits, jij bent onze data-expert. En kijk dat in detail naar de woningcijfers. Wat heb jij vooral gezien?
Wat ik heb gezien? Nou ja, ten eerste natuurlijk de omslag die Mark net noemt. Ik heb gekeken naar regio's en ook een beetje naar woningtypes. En daar valt op, die hysterie van de afgelopen jaren, die lijkt daarin ook een beetje gecorrigeerd te worden. Want je ziet een... Eigenlijk in de dure regio's, rondom Amsterdam bijvoorbeeld, daar slaat nu de daling ook het snelst toe. Dat zijn nog steeds dure huizen trouwens. Haarlem, Amsterdam nog steeds ruim boven de 5 ton gemiddelde verkoopprijs. Terwijl in Delft, Shell, daar is het een stuk duurder geworden. En omgeving, daar moet je nog steeds bijna 15% meer betalen voor een huis dan vorig jaar. Dus het lijkt inderdaad alsof er een deel van de, nou ja, mag ik het lucht noemen, uit de markt aan het gaan is.
En dat betekent misschien wel dat rond Amsterdam en Haarlem wordt de bovengrens gewoon bepaald doordat mensen het niet meer kunnen betalen. Ja. Terwijl in Delfzijl konden mensen het misschien altijd wel betalen, maar ja, was gewoon niet zo'n populaire regio. Dus eigenlijk in regio's waar nog een soort opwaarts ruimte zit, omdat die prijzen ver boven het maximaal besteedbare bedrag zitten, daar stijgt het nog steeds.
Nou, dat is wel eigenlijk alleen Delfzijl. Okay. Je hebt nog een paar delen, Zeeland, Limburg en nog een deel van Overijssel, waar het nog net aan, maar minder dan 5% en procent of 2 stijgt. Maar je ziet dus wel ook dat die daling verder wel in Nederland voorkomt. Alleen is die het sterkst in de regio's die het duurst waren. En zo zie je ook dat er meer huizen onder de 4 ton zijn verkocht en minder daarboven. Dus zowel op zeg maar woningtype als regio, de dure regio's en de dure huizen lijken uit de laatste cijfers minder populair. En dat komt deels ook omdat de bank gewoon zegt van je mag nog maar...
Want help me even. Op het moment dat er, stel de afgelopen periode, vooral heel veel goedkopere huizen zijn verkocht en de duurdere huizen gewoon langer in de verkoop staan, daalt de huizenprijs dan? Dus wordt de huisprijs bepaald op het gemiddelde van de verkochte huizen en niet zozeer dat we de totale woningvoorraad bekijken en kijken hoe de waarde zich daarvan ontwikkeld heeft. Het gaat echt om de verkochte huizen.
Ja, daar wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars wel een zekere correctie op gedaan naar type woning. Dat het niet alleen gaat om vrijstaande, maar nog steeds. Aan de ene kant valt die 6,4% vergeleken met de stijging van de afgelopen jaren, valt wel mee. Aan de andere kant, dat zijn verkochte woningen. En je ziet ook, wat daar nog niet in zit, zijn de huizen die helemaal niet worden verkocht. Ook een, nou ja, voor de jonge luisteraar een onbekend fenomeen. Maar vroeger werden huizen wel eens gewoon niet verkocht. Nou, daar komen we nu weer op. Dat nu staat 1 op de 5 huizen staat langer dan een half jaar te koop. Vorig jaar was dat 1 op de 11.
Ja.
Dus er zijn al is er een verdubbeling van het aantal huizen dat gewoon niet meer...
En dat zijn huizen die eigenlijk nog voor een te hoge prijs te koop staan, zou je kunnen zeggen. Althans, als je naar de huidige markt kijkt. Dus die moeten nog fors omlaag om op den duur weer verkocht te worden. En pas als dat gebeurt, zal je echt wat dramatische dalingen zien.
Ja, dan zie je of dramatische daling of het blijft net als in 2008. Toen daalde de huizenprijs natuurlijk. Dat weten we allemaal nog, de jaren daarna. Maar wat er nog veel meer daalde, was het aantal verkochte woningen. Want die huizenprijs die daalde van 250.000 naar 205.000 in een aantal jaar.
Mm-hmm.
Maar als je die lijntjes bekijkt, dan gaat het aantal verkochte huizen, dat daalde nog veel meer. Dus dan is het niet zozeer de prijzen dalen, maar gewoon mensen blijven zitten waar ze zitten.
En de transacties die gesloten worden, die gaan voor lagere
gaan lager, maar
heel veel huizen worden niet meer verkocht.
Ja. Waarbij ik wel even moet geruststellen ook nog dat in 2008 was er... Het lijkt een hele hectische tijd, maar economisch was er misschien nog wel veel meer aan de hand.
Okay.
Bijvoorbeeld ook heel veel werklozen die natuurlijk nou ja, mensen die werkloos raakten, die moesten blijven zitten waar ze zaten en daardoor niet konden verhuizen.
Ja.
En dat is iets wat we nu...
Dus nu hebben we volgens nog alleen de hoge rente die het doet, maar verder zijn alle indicatoren nog vrij gunstig. Lage werkloosheid, relatief gezonde economie. Mark, wat viel jou nog meer op in de cijfers?
Nou, nog even over Delfzijl. Dat is interessant omdat daar heel veel beleggers actief zijn. Dat is, dat is een gemeente die... waar heel veel nieuwe economische activiteit in de vorm van datacenters en havenuitbreidingen op stapel staat. En ze broeden nog, of ze zijn nog bezig met de voorbereiding van een beleggersverbod. Heel veel grote steden, dat is een andere hele grote en interessante omwenteling op de koopwoningmarkt, hebben afgelopen jaar een beleggersverbod afgekondigd. Je mag een koopwoning die je normaal verkoopt voor eigen bewoning, mag je niet meer opkopen om te verhuren. Dat heeft een groot deel van de vraag, of nou circa 10% van de vraag in veel steden weggenomen. Er waren ook nog koopkrachtige kopers. Maar in Delfzijl is een van de laatste kansen voor beleggers om alsnog een woningje op de kop te tikken om te gaan verhuren aan datawerkers.
Werknemers van Google en dergelijke, die daar allemaal grote datacenters bouwen. Dus dat heeft ook effect gehad, Mark. Want alle grote steden hebben eigenlijk die beleggers aan banden gelegd, toch? Die hebben eigenlijk verordeneerd van dat ze niet willen. Dus dat
zijn een tamelijk spectaculaire ingreep met een razendsnel effect.
Maar deels, dat zien wij ook hier bij vergaderingen, wordt zo'n daling altijd verwelkomd. Hè, van eindelijk afkoeling en dat is goed, het was veel te duur. Starters konden geen woningen meer kopen. Dus dit is uiteindelijk gunstig. Ja, kijken makelaars er ook zo tegenaan? Van dit was nodig, deze correctie?
Nou, ze noemen het een gezonde correctie.
Ja.
Volgens hun eigen indicatoren zitten we nog niet op een evenwichtige woningmarkt.
Ja.
Het aanbod moet nog verder oplopen om een beetje lekkere, fluïde handel mogelijk te maken. En makelaars die willen gewoon transacties.
Ja.
En weinig aanbod, zoals ruim een jaar geleden was er weinig aanbod. Mensen wachten op nog meer stijging, de verkopers.
Ja.
En nu wachten mensen met kopen.
Maar eigenlijk zeggen makelaars nog steeds, het huidige aanbod, wat fors hoger ligt dan het aanbod een jaar geleden, vinden we toch te laag voor een gezonde markt.
Ja.
Dus blijkbaar is het toch voor de argeloze huizenkoper nog steeds niet genoeg om te kiezen.
Klopt, ja. Ja, dus het mag nog ietsjes verder oplopen.
Hey, Mark, als je op Funda kijkt, heb je nog niet het gevoel dat de prijzen enorm omlaag gaan. Klopt die indruk?
Ja,
of zie je wel al?
Die makelaars, het is een soort, die signaleerden vorige week ook al, dat ze in gesprekken met verkopers zien ze, mensen willen nog niet. Ze willen nog niet verlagen. Dus het is heel moeilijk psychologisch kennelijk te verwerken dat je voor je huis misschien 50.000 euro in de vraagprijs omlaag moet gaan. Ze denken, nou, misschien trekt dat toch aan. Of misschien heb je het gewoon heel hard nodig voor de aankoop van een volgende woning. Of het huisje in Frankrijk. Waar
of als je pech hebt, het huis dat je al gekocht hebt natuurlijk. Waar je het voorbeeld dat jij gaf, dan moet je wel.
En soms is het ook mogelijk om te wachten. Omdat een hele belangrijke bodem in de markt. En daardoor zal de crash denk ik ook niet totaal zijn. Mensen die denken van, nou, dan gaat toch 30-40% af. Dat zal denk ik niet gebeuren, omdat het huuraanbod zo gering is.
Ja.
En als je een alternatief hebt, dan kun je wachten met kopen. Maar als het alternatief een hele dure huurwoning is, zul je toch geneigd zijn om te denken van, nou laat ik nu toch maar die dure koopwoning met die hogere rente. Als het ongeveer hetzelfde is of misschien iets meer, voelt toch voor veel mensen nog lekkerder dan die woning waarbij een anonieme huisbaas de zak spekt.
Oké, dus dat is een duidelijke bodem. Maar wie zijn nou de grootste slachtoffers eigenlijk van zo'n daling? Stel dat die daling nog wat doorzet. Ik bedoel, jij zegt het zal niet echt heel dramatisch worden. Maar het is ook wel te verwachten dat het mogelijk nog wel wat verder omlaag gaat. Wie zijn dan de grote slachtoffers?
Dat zijn mensen die recent gekocht hebben en binnenkort moeten verkopen door een scheiding of andere ellende. En die hun huis onder water zien gaan. Waarbij de aankoopprijs hoger is dan de verkoopprijs. En ze hun hypotheek moeten aflossen. En met 20.000-30.000 euro of meer schuld achterblijven.
Dus, maar zolang je niet gedwongen wordt om te verkopen, dan is het ook wel vervelend dat je misschien op de hoogste punt van de markt een huis hebt gekocht. Maar de verwachting is toch dat als je maar 10, 20 jaar blijft zitten, dat het uiteindelijk toch wel weer gaat stijgen.
Precies. Ik bedoel, in principe hoef je pas zorgen te maken op het moment dat je gaat verkopen. En anders moet je er helemaal niet wakker van liggen.
Nou, dat is een heel goed advies, Mark. Zeker als je rente op een lage stand voor lang hebt vastgezet.
Precies. En er zijn ook nog mensen die, als je de rente hebt vastgezet en je hebt een hypotheek waarvan je de rente kunt meenemen naar je volgende woning. Ja. Dan ben je misschien het komend jaar de grote winnaar. Als je zegt van ik heb een huis van 3-4 ton gekocht en het gaat zo goed met mij dat ik naar 5-6 kan doorschuiven met die lage hypotheekrente. Dan profiteer je van een dalende prijs.
Ja.
En dan heb je die goedkope financiering kun je meenemen. Dus dan zou je garen kunnen spinnen bij deze ontwikkeling.
Oké, nou dat is allemaal fijn om te horen. Serena, we hebben het gehad over de hoge rente die een belangrijke rol speelt bij deze daling. We hebben het gehad over de vastgoedbeleggers die aan banden zijn gelegd. Ja. Dus die kunnen niet meer meebieden op heel veel woningen. Waardoor in ieder geval een opwaarts effect is koud gesteld. Welke factoren zie je nog meer? We hebben natuurlijk die jubelton die is afgeschaft. Hè? Dus voorheen mochten ouders belastingvrij een ton aan hun kinderen schenken. Dat mag niet meer met de ingang van 1 januari.
Het mag nu nog minder dan 30.000 euro, geloof ik. Dus het wordt verlaagd. Maar dat effect kan nog even duren. Want ik had gekeken bij eerdere wetswijzigingen, overdrachtsbelasting en zo, zag je echt zo'n piek.
Ja.
En die zag je nu niet. Maar de jubelton mag nog 2 kalenderjaren nadat je hem hebt ontvangen worden besteed aan een huis. Okay. Dus dat zal wat geleidelijker gaan. Dat gaat niet zoals eerdere effecten. Maar dat kan op termijn ook wel uitmaken dat in bepaalde segmenten toch de uitgaven anders worden.
Ik denk dat het reuze meevalt.
Jij denkt dat het meevalt? Ja,
ja, want je zag hem nog niet. Als je een ton kunt weggeven, dan kun je die schenkbelasting van 7% ook wel betalen.
Ja, dat viel me ook een beetje tegen.
Ja, dat is... Ik denk dat als je denkt, het is zo belangrijk voor veel mensen, of die zijn zo gelukkig dat ze hun kinderen kunnen steunen met de aankoop van een woning, dan neem je die 7% er ook bij.
Tuurlijk, het zou alleen nog een timing effect kunnen hebben dat er veel mensen nu nog die ton geven, zodat je over 2 jaar een piek ziet en daarna een dal, omdat dan nog die huizen gekocht moeten worden.
Zien we dan nog andere effecten die van invloed zijn?
Je ziet inderdaad, wat je ook al duidde, dat er echt minder kijkers zijn en minder overboden wordt. Mm-hmm. Ruim de helft van de makelaars zag een toename van huizen waar helemaal geen bod op kwam. In die zin toch echt die omslag naar een kopersmarkt. In Amsterdam trouwens, voor de mensen die daar een huis zoeken, daar wordt bij 57% van de gevallen nog overboden. Dat is landelijk is dat 45%. Maar in het Gooi, wat ook altijd heel duur is, daar is het nog maar 30%. Dus voor de mensen die in het Gooi een huis gaan verkopen, die moeten zich niet al te rijk meer rekenen.
Maar er wordt dus nog steeds overboden.
Er wordt nog steeds.
En Amsterdam zelfs meer dan de helft van de gevallen.
Ja, meer dan de helft van de gevallen. Dat is wel van de huizen waar het tot een transactie komt. Dus is het niet verkocht, zit daar niet in. Maar dat is dus weer...
Maar in Amsterdam wordt ook al gezegd, heb je ook nog weer de expats die daar... Of dan heb je andere regio's rond Eindhoven ongetwijfeld ook. Maar in Amsterdam ook, dat de expats nog zorgen voor een extra vraag.
Dat kan en die zijn natuurlijk na corona weer teruggekeerd in
Ja, dat
land.
Viel weg tijdens corona inderdaad.
Dat kan nog een inhaaleffect zijn, maar daar heb ik zo geen...
Dat zijn misschien die overbieders.
...onderscheid van.
Hey, en het type woningen, is daar nog een verschil te zien tussen appartementen, vrijstaande huizen, tussenwoningen? Of is dat gedragen die categorieën zich ongeveer hetzelfde?
Daar zie je dat de trend doorzet dat vrijstaande woningen staan vaak langer te koop. Ik zag dat daar ook wel wat daling was. Vrijstaande woningen zijn natuurlijk ook een stuk duurder en dat kan effect hebben. Maar dat weten we al een paar maanden als we de gedetailleerde cijfers hebben van het Centraal Bureau voor de Statistiek ook beter. Die zijn veel duurder om te verwarmen, te isoleren, zeker... Het gemiddelde wat oudere vrijstaande pand.
Ja.
Daar moet je bijna een extra hypotheek bij nemen om dat te kunnen verwarmen.
Ja.
Dus daar zag je nog wel wat verschillen tussen.
Ja, dus vrijstaande huizen die zijn gewoon veel minder populair door de energiecrisis.
Vrijstaande huizen lijken minder populair. Appartementen lijken wat in prijs te dalen. Wat meer dan de andere categorieën, maar daarbij wel. Ter nuancering dat appartementen worden wel veel meer verkocht. Dus bij de vrijstaande huizen heb je nog de factor de huizen die niet worden verkocht.
Mm-hmm.
En bij appartementen die gaan gewoon wat sneller over tafel. Dus daar zijn ook veel mensen die hun kans grijpen waarschijnlijk. Die eerder geen appartement konden kopen, maar in een veel te dure huurwoning zaten.
Ja. Mark, jij schreef al in je stuk, het pijnlijke is eigenlijk, of althans heb ik ook al in het commentaar aangeweid, er is natuurlijk nog steeds enorme schaarste op de Nederlandse woningmarkt en die wordt niet kleiner, hè? Want we hebben heel veel Oekraïense vluchtelingen waarvan we toch zo langzamerhand moeten verwachten dat die niet snel weer teruggaan naar hun land van herkomst. Het aantal vluchtelingen uit andere landen ligt weer veel hoger. Dus dat leidt dat heel veel statushouders ook weer een woning moeten krijgen. Er was al een groot tekort. Hè? Peter de Waard heeft wel eens gememoreerd, onze economieverslaggever, dat ik geloof een tante van hem, die heeft haar kinderen nog steeds thuis wonen, die inmiddels al in de 30 zijn. Dus er was al heel veel schaarste. En nu beschreef jij ook dat eigenlijk de nieuwbouw misschien door deze crisis het extra moeilijk krijgt, of misschien wat allerzwaarst van alle categorieën.
Ja, en dat is eigenlijk het meest dramatische van de laatste cijfers, is dat de verkoop van de nieuwbouw zo ontzettend is ingestort. Ten opzichte van het derde kwartaal van afgelopen jaar is het 36% gedaald, maar en dat is het meest spectaculaire, ten opzichte van een jaar geleden is het met 80% gedaald.
80%?
Dat komt omdat nieuwbouwhuizen die aan steeds hogere eisen voldoen, onder meer op het gebied van duurzaamheid, veel duurder zijn dan bestaande huizen, dus de wat oudere woningen. Dat zijn eigenlijk de groot, net als de vrijstaande huizen, daar ligt het ook voor de hand, maar nieuwbouwhuizen zijn toch dan de grootste slachtoffers van voorzichtigheid in de markt. Enerzijds die afgenomen bestedingsruimte, anderzijds het idee, veel nieuwbouw kopers zijn mensen die een bestaande koopwoning verlaten. Mm-hmm. En ja, ga nu nog maar eens bedenken dat je een koopovereenkomst tekent voor levering over 2 jaar. Waarbij je ook nog rekent op een aardige verkoopopbrengst van je huidige woning. Dus mensen durven die sprong
niet meer
aan. Mensen
zijn gewoon bang dat op het moment dat hun nieuwe woning wordt opgeleverd, hun bestaande woning veel minder waard is geworden, waardoor ze een enorm financieel gat is. En tegelijkertijd zeg je, is nieuwbouw al relatief duur, ook vanwege dure bouwmaterialen, maar ook vanwege duurzaamheidseisen en wat al die missen. Dus eigenlijk heeft die nieuwbouw het ook nodig dat de prijzen stijgen. Want je moet eigenlijk de overtuiging hebben van nou, tegen de tijd dat het huis wordt opgeleverd, is met een beetje geluk al meer waard.
Precies.
Is mijn eigen woning ook meer waard. Maar als beide niet gelden, dan denken mensen, ik begin er niet aan.
Ja, precies.
Maar
dat.
Hoe moet dat dan verder? Want
nou, je ziet dus dat de CBS komt morgen met nieuwe nieuwbouwcijfers. Dat is dan ongeveer het meest recente wat we hebben. Heel erg duidelijk is al dat projectontwikkelaars projecten vertragen, projecten uitstellen of projecten maar helemaal van tafel halen. Omdat ze denken, ja, wat.
We wachten even.
We kunnen wel gaan bouwen, maar.
Maar voor het geheel is dat toch desastreus. Want Hugo de Jonge die heeft gezegd, er moeten 100.000 huizen per jaar bij. Nou, nu zijn het volgens mij nog niet eens de helft.
Ja.
Maar dat worden dus alleen maar minder.
Nou, die woningbouwambitie van 900.000 woningen erbij in 2030. De ambitie die ongeveer een jaar geleden geformuleerd is. Ja, dit wordt bijzonder onwaarschijnlijk dat we die gaan halen.
Maar wat kunnen we daar nog aan doen?
Daar zou je kunnen zeggen dat het een geweldige kans is de komende jaren voor corporaties.
Ja.
Want waar vaak geklaagd werd, we hebben te weinig bouwvakkers. Nou ja, als die commerciële jongens niet meer gaan bouwen, laten corporaties het dan doen. Het zou misschien nog een extra investering vergen. Mm-hmm. Maar het zou heel mooi zijn als we daar niet meer zo zwaar inzetten op al die flexibele tijdelijke containerwoningen. Misschien is dit het moment van renaissance van het corporatiewezen.
En dan gewoon huur.
Gewoon sociale huur.
Dan ben je ook niet afhankelijk van of mensen willen kopen. Gewoon. Ja. En dan krijg je automatisch ook een prijsdrukkend effect misschien op den duur.
Ja. Als iedereen. Nou ja, als dat het effect
okay,
wil zijn.
Dus
ja.
een vurig pleidooi om de corporaties weer enorm veel huizen te laten bouwen de komende
dat
tijd.
Is, lijkt me.
En wat houdt ze tegen? Of wat kan de politiek doen om die corporaties te mobiliseren?
Nou, ze hebben al wel wat hulp gekregen. Tenminste, de oude verhuurdersheffing, een speciale belasting voor corporaties, die is er weer af.
Mm-hmm.
Zoals het eigenlijk altijd geweest is. Dat is eigenlijk een tijdelijk fenomeen geweest om ze een beetje te straffen. Op het moment dat corporaties zakelijker gingen opereren, heeft dat geleid tot heel veel schandalen. Waarna de politiek door die verhuurdersheffing greep probeerde te krijgen op de corporaties. Nou, die is er weer af. Er is weer veel meer vertrouwen. De beste manier om ze aan te jagen is het zoveel mogelijk faciliteren. En in grond, de bouw heeft een eigen probleem in de stikstofbeperkingen. Mm-hmm. Maar vaak gaat het toch om geld. En maar vooral bouwlocaties. Is de grootste schat die je aan kan bieden is mooi.
Okay, en hoeven ook niet bang te zijn bij corporaties te veel winst maken. Van stel dat die overheidssteun tot leidt, want dat wordt in principe door corporaties goed besteed.
Ze mogen zelfs wat meer winst maken. Ze waren ook gekneveld. Ga terug naar je kernopdracht. Je mag alleen sociale huur aanbieden. Ze mogen nu en bij uitzondering middenhuur. Ja. Zeg maar de iets commerciëlere tussen aanstekens variant. Maar ze mogen nu ook in middenhuur gewoon concurreren met commerciële partijen.
En dat zou zelfs de nieuwbouwmarkt nog kunnen helpen. Want over 2 jaar een huis kopen, als je weet dat je goed ergens tijdelijk kan huren, dat is nu natuurlijk ook niet zo, maakt dat ook nog een heel ander toekomstperspectief.
Ja, ja, want je kan dan zeggen van ik koop een nieuwbouwwoning en ik verkoop mijn woning nu al.
Ja, want voor de
huidige
prijs.
En dan ga ik in de tussentijd even huren. Maar dat is nu heel lastig.
Dat is nu eigenlijk geen optie om even snel een betaalbare huurwoning te vinden. Als dat weer zou kunnen, maak je de hele markt misschien wel een stuk flexibeler.
Oké, nou, dat is een heel duidelijke oplossing. Daar zijn we altijd heel blij mee bij de podcast. Volksland elke dag. Corporaties moeten heel veel nieuwe huurwoningen neerzetten. Daar gaan we mee afsluiten. Nou, ik hoop dat jullie het voor ons in de gaten willen blijven houden. En misschien over 3 maanden weer een belangrijk moment. Nieuwe cijfers van de NVM. Dus dan nodigen jullie graag weer uit. Dank Mark van der Ehrenbeem, Serena Vrijters. En u, luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Volksstand Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.